Dit is een onderwerp die houdt mij bezig voor een tijdje nu. Ik sprak met, was ik met Robert, waar is Robert? Een week geleden. Hij zegt, nou, als je bent echt overtuigend met jouw toespraak op zondag, misschien breng ik je dochter terug. Dus ik moet wel voorzichtig zijn met mijn woorden vanochtend. Nou, we hebben allen iets te maken met alleen zijn of ongetrouwd zijn, single zijn. We zijn zo allen geboren. Sommige mensen, nou, we zijn allen voor een tijd single gebleven. Sommige mensen voor een lange tijd, sommige mensen voor hun hele leven. Sommige mensen na een scheiding of een overleding van hun huwelijkspartner beginnen nog een keer voor een periode van single zijn. Dus het is wel een onderwerp die ons allen aanraakt. Nou, ik heb drie doelen die ik graag bereiken de volgende 50 minuten of zo. En de eerste is dat ik wil graag single zijn meer zichtbaar maken in onze gemeente. Bespreekbaar maken. Ik wil graag de singles een beetje in de zonnetje zetten vanochtend. Als dat kan. Hun zegenen. De tweede is dat ik wil graag aandacht geven aan, nou, wat is een Bijbelse blik op dit onderwerp? Ik heb nooit een toespraak gehoord over single zijn. Dus daarom met de onderzoeking van de laatste paar weken was wel een uitdaging. Om dat te zien, hoe God ziet een single en dat te omarmen. En de derde doel is dat jou als getrouwd of single bemoedigen om samen te werken, zodat singles in onze gemeente als een single vriendelijke gemeente zullen ervaren. Nou, met mijn vriend Google, ik heb gegoogeld over statistics. Ik denk, nou, hoe gaat het met singles in kerken? Dus het is moeilijk, ik vond het moeilijk om statistics uit Nederland te vinden, maar wel uit Engeland. Er zijn een aantal goede studies gedaan over de jaren heen, over hoe de samenstelling van mensen in kerken in Engeland. En gemiddeld in Engeland, van elke drie personen volwassenen in een gemeente, één is single. Dat betekent, voor elke stel, er is een single. Nou, dat is Engeland, misschien Nederland beetje anders, ik weet het niet. Van elke vier singles in de kerk, drie zijn vrouwen en één is een man. Dat is ook een Britse statistiek. Nou, natuurlijk, als je denkt over single, wat denk je dan aan? Want sommige mensen denken meteen aan, nou, misschien mensen van 30, 40 jaar nog niet getrouwd. Maar nou, het single zijn is veel breder dan dat begrip. Sommige van de singles zijn nooit getrouwd. Sommige van de singles zijn weduwen en weduwnaars. Sommige van de singles zijn alleenstaande ouders met hun kinderen. Sommige van de singles zijn gescheiden en nu alleen leven. Sommige zijn niet gescheiden, maar zij leven apart. Misschien vanwege de werk van de man of vrouw, ze is maanden weg. Of misschien buitenlanders die hier in Nederland zitten, te studeren, om te werken. En de vrouw en kinderen, ja, je moet een keer per jaar of drie jaar of zo. Dus je leeft als een single. Vluchtelingen kunnen ook single zijn, of zo ze er waren. Nou, mijn vraag nu is, van deze zes beschrijvingen van singles, pas jij bij een van die? Ik wil graag jou vragen, voor een korte moment, als je denkt, nou, ik pas bij een van deze zes, om te staan. Ik wil jou zichtbaar maken. Mag dat? Ja, kan je staan als je past bij een van die groep? Nou, blijf staan een momentje. Beste andere broers en zusters, kijk eens aan. En je ziet de statistiek van 1 en 3 van Engeland past redelijk goed bij onze gemeente. Hartelijk dank, beste broers en zusters. Ik kan nu lekker zitten. En natuurlijk, er is een andere groep, die heb ik niet genoemd. En nummer 7. En deze zijn getrouwd mensen die voelen zichzelf single. Of echt alleen. Soms omdat zijn partner niet een gelovige is. Dus de grote deel van je leven, je kan niet echt delen. Je voelt redelijk eenzaam in dat huwelijk. Of soms omdat je man of je vrouw heeft psychische problemen. Of verslaafd is. Of langdurig ziek is. Of kan jou niet meer erkennen. Dus je bent getrouwd, maar je voelt super eenzaam. Maar zulke mensen, ik heb niet gevraagd om te staan. Het is moeilijk genoeg om dat te ervaren. Nou, wat zegt de Bijbel over alleen zijn? Single zijn. Nou, Genesis 1, 28 is wel de kerntekst. Ook zei de Heere God, het is niet goed dat een mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Iemand die bij hem past. Dus het is wel belangrijk om te merken dat God is niet ons, heeft ons niet geschapen om alleen te zijn. Dus dan kwam Eva, dan kwamen kinderen, dan kwamen meer kinderen, dan kwamen dorpen, gezinnen, dorpen, sociale settings. Dus de alleen zijn, God heeft voldoet verschillende mogelijkheden om, maar het is niet gezonde om alleen te zijn. En ik denk een deel van gemeente zijn heeft ook te maken met dat niet alleen zijn. In het Oude Testament, je ziet dat veel mensen trouwen. Soms rare dingen, een man met een paar vrouwen. Soms veel oorlogen in het Oude Testament. Dus ik vermoed veel weduwnaars of weduwen vanwege oorlogen, ziektes en zo. Ook gescheiden mensen gebeurt ook in het Oude Testament. En dan kom je terug in deze mooie belofte in Psalm 68. Onze God is een vader van de wezen en rechter van de weduwen. Dat is God in zijn heilige woning. En God die eenzamen in een huisgezin plaatst. En God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Mooi, hè? En dat gezin kan vandaag een gemeente zijn. Misschien af en toe dat gezin kan jouw gezin zijn. Als je hebt een gezintje. Om het af en toe open te maken. Zodat singles kunnen ook lekker bij jullie eten. Of een film kijken. Of iets zo, iets dergelijks. Toen ik bezig was om te onderzoeken dan. Wat zegt de Bijbel over single zijn. Er is een beetje van een uitdaging. Wij weten dat Jezus single was. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Paulus, hij zegt dat hij single was, of tenminste zijn vrouw, als hij getrouwd was. Hij was niet getrouwd toen hij de brieven van Korintiërs schreef. Wat Bijbelteksten kunnen ons helpen om een beetje van een blik te krijgen over hoe God ziet een single? En ik heb 3 teksten gevonden. En ik graag aandacht geven aan deze 3 teksten vanochtend. De eerste is in Matthäus 19, waar de Heer Jezus spreekt een beetje over dit onderwerp. Dan in Handelingen 8, Lucas schreef iets mooie verhalen over dit onderwerp. En dan in 1 Korinther 7, de standaardtekst die veel mensen gebruiken, dan Paulus zegt iets over dit onderwerp. Nou, de context. Hier in Matthäus 19, de Farizeeën, een vers zit in mijn Bijbel. Nou, ik vind het fijn om jullie dat in je eigen Bijbel dit te vinden, maar er zijn zoveel verschillende vertalingen. Het maakt het soms een uitdaging om samen door een vers te gaan, dus ik heb het wel op de biemer gezet. Dus in vers 9, wij zien dat Farizeeën hebben een vraag voor Jezus over scheiding. Nou, kunnen wij scheiden of zo? Of is het ingewikkeld? Nou, wat zijn de mogelijkheden? En dan Jezus geeft dit antwoord, vers 9. Maar ik zeg u, wie zijn vrouw verstoot, anders dan om hoererij, en met een ander trouwt, die pleegt overspel. En wie met de verstotene trouwt, nou, wat een naam voor een persoon, verstotene, trouwt, pleegt ook overspel. Tussen haakjes. Sommige mensen denken dat het Oude Testament is streng. En Jezus is liefde, omarmen en alles mag. Als Jezus spreekt over morele kwesties, hij is altijd strenger dan Mozes. Het is wel. Maar wel interessant dat hij is vol van liefde, vol van genade en toch strenger dan Mozes. Mozes zegt geen overspel plegen en Jezus zegt als je denkt over overspel, je bent verkeerd bezig. Strenger dan Mozes. Nou, dat omdat een belangrijke punt. Vers 10. Zijn discipelen zeggen tegen hem, als de zaak zo van man met de vrouw er zo voor staat, is er beter niet te trouwen. De discipelen hebben dat antwoord van Jezus gehoord, dat nou, het is mogelijk om te scheiden, maar wel voor echt belangrijke big issues of zo. En dan de discipelen zeggen, nou man, dat wordt een beetje ongewikkeld. Het is beter dan niet te trouwen. Ze waren op zichzelf gefocust. Dus ja, het wordt te veel toewijding, dus ik vind het beter om niet te trouwen. En dan vers 11. Maar hij zei tegen hen, niet allen vatten dit woord, maar alleen zij die aan wie het gegeven is. Nou, als je leest dit dus tekst. Kijk. Dit woord aan wie het gegeven is. Wat is dit woord? Jezus zei, maar hij zei tegen hem, niet allen vatten dit woord. De vraag is, wat was dat woord dan? Nou, sommige commentaren denken, nou, dat gaat over de woorden, over Jezus' overschrijding. Als dat zo is, dan wie kan dat woord vatten? Nou, getrouwde christenen mannen, een vrouw. Als je een christen bent en je bent getrouwd, dan dat is voor jou, voor mij bedoeld. Maar mijn voorstel vanochtend is dat de Heer Jezus met die woorden gaat niet over scheiding, maar over dit uitdrukking niet trouwen. De discipelen zeggen, nou als het zo ingewikkeld is, is het beter niet te trouwen. En de Jezus zegt, maar niet allen kan dit woord vatten, dit woord. En de reden waarom is de volgende tekst. Als je leest vers 12, het zegt, want er zijn ontmannen, de nieuwe Bijbelvertaling zegt niet getrouwd, want er zijn ontmannen die uit de moederschoot zo geboren zijn, en er zijn ontmannen die door mensen ontman zijn, en er zijn ontmannen die zichzelf ontmannen hebben om een koninkrijk der hemelen. Wie dat vatten kan, laat die dan het vatten. Dus vanwege dat hij zegt nou dit woord en hij begint zo een antwoord. Want het geeft mij de indruk wel dat dit woord heeft te maken met niet trouwen. Nou, dat woord ontmannen. In het Engels eunuch. Eunuchen, is dat ook een Nederlandse woord? Eunuch. In de Bijbel, ik heb dat woord eunuch 26 keer gevonden. 16 in het Oude Testament en 10 keer in het Nieuwe Testament. Van de 10 keer in het Nieuwe Testament, hier hebben wij 5 door Jezus. En Lucas in Handelingen 8 heeft de andere 5. Dus, we zullen al de Nieuwe Testamenten teksten over eunuchen vanochtend zien. Nou, wat is een eunuch? Het is een gecastreerde man. Nou, wat een rare onderwerp voor zondagochtend op een dienst. Nou, ik moet wel zeggen dat een eunuch, het was geen gewoonte van de Joden om mannen te castreren. Maar het was wel tussen de Babyloniërs, de Egyptenaren, de Syriën, de Romeinse Rijk hebben dat ook gedaan. En waarom? De idee was dat als je castreert een man, dan hij verliest zijn aantrekkingskracht, of wordt echt minder voor vrouwen. Dan zulke mannen zijn nuttig te hebben om te zorgen voor je harem. Of als je hebt een slaaf en je denkt, nou een beetje gevaarlijk voor mijn vrouw, mijn dochters, nou dan ik castreer mijn slaaf. Ik word een eunuch. De andere voordeel is dat een eunuch is gefocust op zijn werk. Hij is een goede, hij heeft geen distractie van vrouwen. Hij heeft geen kinderen, dus ze zijn wel betrouwbare mannen. Ze zijn echt gefocust op hun werk. Ze hebben geen nageslacht. Dus nou, op die manier vind je ja, een aantal eunuchen, ook in de Bijbel. Stabiele dienaars. Dus de vijf keer dat Jezus gebruikt hier dat woord ontmanning of eunuken, hij gebruikt dit hier op een figuurlijke manier. Lucas gebruikt het letterlijke, we komen binnenkort, maar Jezus gebruikt dit op een figuurlijke manier. En hij zegt nou, van sommige mensen zijn eunuken, of zij trouwen niet vanwege situaties in de moederschoot. Ze hebben de drie mogelijkheden. Dan Jezus zegt, nou, sommige mensen trouwen niet omdat zij zijn zo geboren. Misschien door lichamelijke of psychische situaties. Het maakt het huwelijk voor hen niet een mogelijkheid. Sommige mensen trouwen niet doordat zij zijn zo door andere mensen gemaakt. Dus sociale omstandigheden. Misschien een slaaf, dus in die situatie. Of misschien iemand die moet zorgen voor de oudere ouders. En is geen kans om te trouwen. Of in die tijd, misschien de vader zegt, nee, je trouwt niet. In die tijd, de vader was bepalend. En dus, nou, je bent niet getrouwd vanwege sociale omstandigheden. In de derde groep zijn mensen die zijn eigen kozen. Voor de koninkrijk, voor God, zij kiezen tijdelijk of voor hun hele leven niet te trouwen. De eerste twee, het is niet je eigen kozen. De derde, zij, het is wel een eigen kozen. Als we teruggaan aan wie het gegeven is. Mijn stelling dan is dat alleen zijn, net zoals getrouwd zijn, kan door God gegeven worden. De feit dat je kiest niet voor single zijn, betekent niet dat het kan niet door God aan jou gegeven worden. Toen ik, denk ik, 10 jaar oud was. Ik was met mijn ouders die hier op bezoek zijn. Wij waren met mijn broers ook op bezoek bij een familie in België. En na de maaltijd, de broer waar we waren, hij had een winkel met horloges. Dus na de maaltijd, hij kwam met een doos met, ik denk, 40 horloges. En hij zegt tegen mij, mijn twee broers, hey, kies maar een horloge. Een horloge. Dat was mijn eerste horloge. Dus nou, vanaf de 40, nou, je kijkt naar welke, nou, je blauwe of zo, je kan je eigen keuze maken. En dan je ontvangt van dit man een horloge. Mooi, hè? Nou. Stel je voor dat hij kwam met 3 horloges. Hij zegt, jongens, ik heb iets voor jullie. Geen keuze, ik geef jullie een horloge. Toch ontvangen wij een horloge van de broer. Dus ook als wij kiezen voor of niet kiezen, het is iets dat wij kunnen wel ontvangen. Single zijn is geen tweede rang. Je bent geen plan B. Je bent compleet, je bent waardevol. In de Joodse traditie, een man moet getrouwd zijn om compleet te zijn. Dus als een alleenstandige man, nou, zoek maar. Je bent semi-compleet of incompleet. In de Joodse traditie, dan een vrouw had haar identiteit verbonden aan wie haar man was. Dus een ongetrouwd vrouw had weinig te zeggen, weinig waarde. Ze had geen klik in de maatschappij. En Jezus zegt, nou, het is niet zo. Niet trouwen of single zijn kan ook door God gegeven worden. En je bent net zo compleet en je bent net zo waardevol. Jezus zelf was single en hij was 100% compleet en natuurlijk ook 100% waardevol. Als je leest een beetje van geschiedenisboekjes van de eerste, tweede en derde eeuw, ik heb dat een paar jaar geleden gedaan. Het is interessant te zien dat christendom heeft waarde gegeven aan de singles en in het bijzonder aan vrouwen. Veel vrouwen kwamen door christendom. Zij vonden in Jezus, zij vonden in de kerk een plek. Een waardevolle plek. Dus de woorden van Jezus hebben wel een sterke invloed gehad. Nou, de tweede tekst. Over Handelingen 8. Het gaat over het verhaal van... Ik heb een foto hier op YouTube selfie gevonden van de kamer hier. Nou, ik lees vanaf vers 26. Philippus, de evangelist, hij was bezig in Samaria, denk ik, was bezig met evangelisatieproject. Goed bezig. En dan een engel van de Heer komt tegen hem. Hey jongen, ik heb een andere opdracht voor jou. En hier begint het verhaal. En een engel van de Heer sprak tot Philippus en zei: sta op en ga naar het zuiden. De weg op die van Jeruzalem afdaalt naar Gaza, die eenzaam is. En Philippus, hij stond op en ging op weg. En zie een Ethiopiër, een kamerheer, kamerling. Ik denk altijd, ja, dus, maar de Griek voor daar is eunuch. De Spaanse vertaling, het zegt Ethiopiër en eunuco. Het is een eunuch. Een machtig heer van de Kandake, de koningin van de Ethiopiërs, die heel haar schatkist beheerde. Nou, je kunt begrijpen waarom hij was een eunuch. Het was een koningin, de big boss in Ethiopië. Ze wil geen gevaarlijke man verliefd op haar hebben of zo. Hij was verantwoordelijk voor de schatkist. Nou, een betrouwbare nou, je wil geen kinderen en vrouw om geld te geven. Nee, je bent gefocust. Dus hier is een man, een eunuch, die op reis is. En hij was gekomen om Jeruzalem te aanbidden. En hij keerde terug. En hij zei, en hij zat op zijn wagen en las het profeet Jesaja. En de geest zei tegen Philippus: ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Net gezegd dat voor de Joden een ongetrouwd man was minder. En als je een eunuch was, minder dan minder, je hoorde toch minder. Je leest in Deuteronomie 23 dat als een man een probleem had met zijn geslachtgedeelte, hij was niet welkom in de gemeente te komen. Dus de Joden waren wel redelijk gestrikt op dit gebied. Maar wat ik vind zo wonderbaar met dit verhaal, is dat hier in het begin van christendom, Heere God, hij keek naar één man, een ongetrouwd man, die een single man, een eunuch, deze man met een meest waarschijnlijk ongewenst en niet gekozen onnatuurlijke seksualiteit. Hij zag dit man en hij zag de hart van dit man. Dat van Afrika, hij ging naar Jeruzalem, hij wil graag God aanbidden. Voor God, het was geen probleem dat hij single was. Voor God, het was geen probleem dat hij geen standaard seksualiteit en zo. Voor God, hij zag de hart van een man die zocht God. En hij pakt een evangelist, bezig met een programma. Hey, kom eens jongen, ik heb een project voor jou. Ik stuur je naar de woestijn. Ik wil jij dat jij zal dit man bereiken. God ziet, als je single bent, beste broer en zuster, God ziet jou. Net zoals met de Ethiopiër. God ziet jou. Hij vindt je waardevol. Deze man, hij was de eerste christen uit Ethiopië. Weet je hoe het gaat nu in Ethiopië? Ethiopië nu heeft 100.000 mensen. Duitsland heeft 100 miljoen mensen. Duitsland heeft 80 miljoen. Dit is 25% groter in aantal mensen Ethiopië dan Duitsland. 60% van mensen uit Ethiopië, 60% zijn christen. Het is een bijzonderheid. Een hele zee van islam, er is een eiland van christendom. De vrucht, zeggen mensen, van één single. Eén ongetrouwd man. Die zocht God. God heeft hem gepakt. En niet een vrouw gegeven. Hij heeft hem, je weet het niet, maar blijkbaar niet. Maar hij heeft gebruikt als single om iets wonderbaars te doen. Single. Mijn beste broer en zus die single is vanochtend. God ziet je. Hij heeft ook plannen als een single voor je leven. En hij wil je graag ook gebruiken. Dus we hebben de woorden van Heer Jezus in Matthäus 19, het verhaal van de Ethiopiër in Handelingen 8. En nu de standaardtekst in 1 Korintiërs 7. Nou, als je hebt nooit 1 Korintiërs 7 gelezen in de Bijbel in gewone taal, het is een aanrader. Het komt echt fris over en veel van de moeilijkheden van de tekst zijn makkelijk gemaakt voor jou, dus de moeite waard om het te lezen. En in dit hoofdstuk, Paulus geeft antwoord op een aantal vragen over huwelijk, over scheiding, over hertrouwen en over single zijn. Dus nou, het is wel een hoofdstuk die heeft met onze verhaal te maken. Paulus schrijft in vers 7. Want ik zou wel willen dat alle mensen waren zoals ik. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. De een op deze wijze en de andere op die wijze. Als Paulus schrijft zoals ik, hij bedoelt ongetrouwd. Heb ik eerder gezegd, Paulus, hij was echt bezig, hij was een belangrijke fariseer op een bepaalde tijd in zijn leven. En daarom denken mensen dat hij misschien om dat niveau te bereiken, hij moet getrouwd zijn. Maar misschien zijn vrouw is overleden, ik weet het niet wat is gebeurd. Maar als hij dit schrijft, hij is ongetrouwd. En hij zegt, nou, mijn wens voor jullie allen is dat jullie zou single zijn of ongetrouwd zijn zoals ik. Dus sommige mensen pakken dat uitspraak in 1 Korintiërs 7 en zeggen dat Paulus haat vrouwen of dat Paulus denkt dat single zijn is meer belangrijk dan getrouwd zijn. Maar ik kom terug, maar eerst dat woord genadegave. Maar ieder heeft zijn eigen genadegave van God. Wat bedoelt hij met genadegave? Is het de kracht om geen seks buiten het huwelijk te hebben? Misschien, ik denk het niet, omdat elke christen is gevraagd om geen seks buiten het huwelijk te hebben. Is het de kracht om celibaat te leven? Of is het de kracht om met plezier celibaat te leven? Nou, als je denkt over genadegave, het is vaak gebruikt bijvoorbeeld met de gave van de geest. Ik denk, nou, het is een bepaalde kracht om iets te doen. Wel, dat is zo. Maar niet altijd zo. Genadegave kan ook een ding zijn, niet een kracht. Bijvoorbeeld Romeinen 6:23, de bekende Bijbeltekst. De loon van de zonde is de dood. Maar de charisma, de genadegave van God, is het eeuwig leven. Dus daar zien we een voorbeeld waar genadegave heeft ook te maken met, kan ook, heeft te maken met een status, iets dat God geeft. En ik vermoed dat is wat Paulus had hier in gedachten. Dat iedereen heeft zijn genadegave, dus iets van God ontvangen, het huwelijk, of huwelijk, of trouwde, of ongetrouwd. Iedereen heeft zijn eigen genadegave ontvangen. In de loop van de geschiedenis, katholieke mensen hebben de idee dat single zijn is meer geestelijk of meer belangrijk dan getrouwd zijn. Dus als je wil een priest zijn of een non, dan je moet zeggen, nou, celibaat leven, om meer, ik denk de basis is een misverstand van 1 Korintiërs 7. Joden en ook nu protestanten hebben het andersom bedacht. Dat getrouwd zijn is meer belangrijk dan single zijn. En dan denk je nou. Maar ik denk het argument van Paulus in 1 Korintiërs 7 is dat getrouwd zijn is een genadegave en single zijn is een genadegave. En beide zijn belangrijk. Het heeft te maken met wat heeft God aan jou gegeven op dit seizoen van jouw leven. En de reden is dat je kan het lezen en je denkt nou. Hij is redelijk negatief over het huwelijk en hij is echt een voorstander van single zijn. Maar als je leest goed vers 26, hij heeft dit opmerking. Hij zegt, met het oog op de aanstaande nood, dan geeft hij advies. Dus de context van 1 Korintiërs 7 is dat er was een crisis. En ik kan me voorstellen dat in een periode van vervolging of zo. Ik denk, nou, het gaat zo moeilijk tegenwoordig. mijn advies is, niet trouwen, man. Geen kinderen, dit, het is echt. Dus ja, een bepaalde seizoen, dat hij geeft dit bepaalde advies. Later bijvoorbeeld, in 1 Timotheus 5, vers 14, lees ik Paulus, hij geeft advies aan de weduwen, zeg, ik wil dan dat jonge weduwen trouwen, kinderen krijgen, hun huis. Dus later, zeg nou, mijn advies is trouwen. Maar in dit hoofdstuk, zijn advies is niet trouwen. Nou, nu de tekst dan. Hoofdstuk 7, vers 32. En ik wil dat u zonder zorgen bent. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heer. Hoe hij de Heer zal behagen. Wie echter getrouwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld. Hoe hij zijn vrouw zal behagen. Er is onderscheid tussen een gehuwde vrouw en een meisje dat nog maagd is. De ongehuwde draagt zorg voor de dingen van de Heer, om zowel haar lichaam als haar geest heilig te zijn. Zij echter die gehuwd is, draagt zorg voor de dingen van de wereld, hoe zij haar man zal behagen. En dit zeg ik ook tot uw eigen voordeel, niet om een strik over u heen te werpen, maar om u te leiden tot eerbare gedrag, blijvende toewijding aan de Heer, zonder afgeleid te worden. Er zijn geen regels dat mensen kan niet trouwen zo. Maar binnen de context, de manier die Paulus dacht, voor Paulus, voor mij te leven is Jezus. Daar gaat het om. Amen. De passie, Jesus be the center van alles. Dat was de drijvende kracht in zijn leven. Hij wil graag inzetten voor de koninkrijk van God. En met dat gedachtegoed dacht ik, nou, ik zie een aantal voordelen om single te zijn. De wereld, als je googelt single en zo, ik heb een beetje van dat ook gedaan, wat is de focus van de wereld is, single is goed. Waarom? Vrijheid. Je hoeft niet thuis te komen. Je kan alles doen. Je kan al je geld op jezelf besteden. Je focus op jezelf en gelukkig zijn. Je blijft in controle van je leven. Maar dat is natuurlijk niet de positie van Paulus. Hij zegt, nou, single zijn heeft het voordeel dat je veel meer tijd of energie voor God en de dingen van de Heer. Single zijn of getrouwd zijn hebben beide voordelen en nadelen. Zij bieden verschillende mogelijkheden. Maar de feit dat single zijn en getrouwd zijn biedt mogelijkheden, ik zou zeggen, het is niet automatisch dat je maakt goed gebruik ervan. Je moet een keuze maken om gebruik te maken van de voordelen van getrouwd zijn of van single zijn. Bijvoorbeeld, als je getrouwd bent, gastvrijheid is redelijk makkelijk te doen. Je kunt mensen uitnodigen om bij jou te komen. Als ik single of getrouwd ben, maakt niet uit. Oké, kom eens lekker bij ons eten. Of zullen wij samen een filmpje kijken of zo? Of zullen wij iets anders doen? Je merkt met Arnold en Corné Kramer in Macedonië. Toen Arnold alleen was, nou, bepaalde, het is een beetje moeilijk soms contact met mensen in de buurt te krijgen, in de dorp. Als een getrouwde man met kinderen, nou, je krijgt veel meer kliks met mensen. Nou, dat is een voordeel om getrouwd te zijn. Maar single zijn, ja, heeft ook een aantal voordelen. De tijd, een stuk flexibiliteit. Afgelopen week, nou, als je single bent, je kan soms snel ergens springen zonder te veel toestemmingen te vragen en andere dingen. Nou, dat is een voordeel. Afgelopen zondag, we hadden een mededeling over Sibberen. Hij stopt met de muziekteam. 7 jaar was hij bezig. 7 jaar met de oefeningen en de zondaghulp en de, hij telt het samen en het was ongeveer 1000 uur. Dat is 1000 uur minder met zijn vrouw en kinderen. Als je getrouwd moet, je moet wel investeren om het gezellig thuis te hebben. Het is gewoon zo. Dus er zijn voordelen en nadelen. En hier is de conclusie dan. Is dat singles en getrouwde mensen kunnen net zo toegewijd aan God zijn. Elk met zijn eigen bijzondere mogelijkheden. Er zijn voordelen en nadelen om getrouwd te zijn. En er zijn voordelen en nadelen om single te zijn. Focus dan om de voordelen van jouw seizoen, de situatie waar je in bent. Mijn broer Andrew, hij zegt tegen mij jaren geleden, hij zegt, getrouwd zijn is een beetje zoals in een auto rijden. En single zijn is een beetje zoals op een motorfiets te rijden. Dus met een motorfiets, je kan door het bos gaan, je kan veel interessante dingen, adrenaline dingen doen. Maar als het regent, je wordt nat. Met een auto, je moet een beetje op de weg blijven. Maar als het regent, je blijft warm. En je kunt muziek aanzetten. Dus het is een beetje meer comfortabel. Er zijn voordelen en nadelen. En dan misschien de punt hier, voordat we verder gaan, is jou te bemoedigen. Welke zijn de voordelen van dit seizoen van mijn leven? En focussen en maak gebruik van die voordelen. Dit is mijn laatste stuk. Over ervaringen van sommige langdurige ziektes, ook met betrekking tot de kerk. Ik voel me super voorzichtig als ik dit laatste stuk pak, omdat, ik ben getrouwd toen ik 24 was, en ik ben getrouwd. Dus mensen kunnen zeggen, wie is Philip om dit te zeggen? Hij heeft weinig ervaring van wat ik meemaak. En ik, het is gewoon zo. Ik heb wel een aantal boeken erover gelezen. Er is een Nederlandse boek. Niet alleen, maar single. Ik heb een exemplaar bij me. Dus als je interesse hebt. Het is een vrouw die van 40 of zo. Die beschrijft op een mooie Nederlandse manier. Haar ervaring met single zijn. Ook in de kerk. One by One. Welcoming Singles in Your Church. Dat boek ook besteld. Ik heb goede recensies gelezen. Ik One by One in Your Church. Er is een bepaalde spanning. Ik zal proberen te beschrijven. En misschien vind je een klik. Of misschien. Een bepaalde spanningen die gebeurt binnen de ziel van een alleenstaande. Of een single. Je leest de tekst in Filippenzen 4:11. Paulus zegt. Ik heb geleerd tevreden te zijn. Met de omstandigheden waarin ik ben. Dat is een tip voor elke christen. Te leren. Het is een leerproces. Tevreden te zijn in elke omstandigheid. Dus een single denkt, God, ik ben tevreden met jou en zo. Ik ben tevreden, maar ik zou graag ook een partner hebben. Het is een innerlijke strijd. Verlangens voor een partner. Ik zou wel een kleine tip geven. Als je alleen bent, denk niet dat je leven begint pas ik. Je leven is nu. Dus denk niet ik wacht, ik zet alles op pauze. Leef voor Jezus nu in jouw huidige situatie. Denk ook niet dat ik ben alleen, dus ik leef plan B. Maar denk, op dit moment, ik leef plan A van God voor mijn leven, dit seizoen in mijn leven. Misschien zal het veranderen, misschien niet, ik weet het niet. Maar dat idee dat ik leef plan B, ik zie het niet als een Bijbelse beschrijving, hoe God het ziet. Een andere stress of spanning in de ziel van mensen is tussen vertrouwen op Gods soevereiniteit en op zoek gaan naar een partner. God is soeverein, hij kan van alles, hij houdt van mij, hij kan alles regelen. En toch moet ik initiatief nemen, moet ik zoeken. Moet ik een website gaan, voor een dating website of zo? Of, ik wacht voor God om. God is soeverein, toch? Dat is een strijd binnen de harten van sommigen. En om een partner te zoeken, dat neemt wel risico's mee. Je moet kwetsbaar opstellen en soms je pijn ontvangen. God geeft ons vrijheid om keuzes te maken. Ik heb voor Anneke gekozen en toch zeg ik, ik heb Anneke van God ontvangen. Dus het kan beter. Als je alleen zijn uit angst om te durven, ik bemoedig jou om durf dan. Probeer het. Misschien God heeft die voor jou. Misschien niet. Maar God respecteert ook onze beslissingen. Nou, een andere strijd dat ik lees en zie, is dat tussen ik ben waardevol, God heeft mij wonderlijker gemaakt, en toch blijkbaar ik ben niet aantrekkelijk genoeg. Ik vind geen partner. Strijd. Ik ben compleet, ik ben wonderbaar en toch waarom blijf ik dan alleen? Wat is mis met mij? Nou, niemand is perfect, maar ik denk wij kunnen altijd onszelf verbeteren in de richting van goede vriendschappen, zou ik zeggen. Als je bent altijd bezig, nou, als je trouwt met iemand uiteindelijk of zo, nou, het is goed om een paar dingen te leren, nou, natuurlijk, het is goed om, maar ik denk dat de focus is om te proberen een goede vriend te zijn. Uiteindelijk, je wil trouwen met een vriend, als dat zou komen. Ik heb een boekje gekocht en meegebracht, ik heb het in de balie gezet, ik heb 100, 200 boekjes uit Engeland gekocht, met de naam Friendship. Nou, een blauwe boekje, geschreven door een man van 50, denk ik, die alleen is. Zijn hele leven leeft hij alleen. En hij geeft tips om hoe kunnen wij beter vriendschappen hebben. Hij kijkt naar zijn getrouwde vrienden en hij zegt, nou, ik merk dat zij investeren veel in hun echtgenoot, vrouw, in hun kinderen. Maar in mijn seizoen van mijn leven, ik ben alleen, ik heb veel meer vrienden, goede vrienden, dan mijn getrouwde mannen, vrienden. Ik heb het boek een jaar of twee geleden gelezen. Als je denkt, nou, ik zal graag een paar tips krijgen en je kunt goed genoeg Engels lezen, dan pak een boekje, het is op de balie, ik heb een aantal bij me. En maak als mijn suggestie is, een voorstel is om €3 in de doosje te zetten. Of als het makkelijk is, zet maar €5 voor twee. En als je hebt geen geld, dan neem de boekje toch thuis en zet €3 in de collecte volgende zondag in je heer of in je eigen gemeente. Nou, vriendschappen ontwikkelen. Soms is ook een strijd tussen, nou, ik zet de lat hoog. Ik wil niet met zomaar mensen mijn leven delen. Nou, het moet een beetje redelijk zijn. En dan je denkt, oh, is mijn lat te hoog? Omdat ik bleef alleen. Het is een strijd. En ja, er zijn een aantal belangrijke punten. Maar ja, niemand is perfect. De strijd tussen, nou, God houdt van mij. Hij ziet mij en hij houdt van mij. En toch voel ik me zo eenzaam soms. In de laatste maanden heb ik een aantal gesprekken met een aantal van jullie hier in de singles, hier in de gemeente gehad. Sommigen zijn bij mij langsgekomen, gesprekjes gehad en soms telefonisch of zo. Omdat ik probeerde, nou, hoe komt de bron over? Is het vriendelijk? Is het single vriendelijk? Of hoe ervaar je de bron als een single? En we hebben gezien dat tenminste 1/3 van onze broers en zusters zijn single. En ja, er is een stuk van eenzaamheid. Eén zegt tegen mij, ik ben soms moe dat ik moet altijd de initiatief nemen. Als ik wil iemand een film kijken, als ik met iemand thuis eten, ik ben alleen, dus ik moet altijd bellen, altijd e-mail, altijd ik de initiatief nemen. Ik doe het graag, maar soms zou het zo mooi zijn als iemand zal spontaan mee uitnodigen. Maar dat is ook een beetje tegenstrijdig. Om de andere kant, mensen die alleen zijn, houden van hun vrijheid. Ze houden van, nou, Ik kan mijn eigen keuzes maken. Hij heeft niet te overleggen. Nou, ik maak mijn eigen keuze wat ik doe vanmiddag. Dus dat is een beetje de interne strijd binnen harten. Maar ik wel zeg dit wel om, misschien broers en zusters die getrouwd zijn, om een beetje meer oog te hebben voor mensen die alleen zijn. Natuurlijk, het is hun leven. Zij moeten wel initiatief nemen. Het is hun leven. Maar misschien soms wij kunnen initiatief nemen. In hun zin. En ook hun toe te voegen, onze groeigroepen, of barbecue, of filmavond, of oudje, of wat dan ook. Ik voel me onzichtbaar in de bron. Maar als je zegt, nou, is het goed dan een groepje te maken voor singles dan? Nee. Ik wil geen arme single groep hebben. Ja, dus nou, al de arme singles nou. Dus het is moeilijk. Ik voel me onzichtbaar en toch ik wil geen aandacht hebben. Zie je een beetje de... Maar ja, zo zijn we een beetje ingewikkeld. Het is tijd om te stoppen. En ik heb niet de antwoorden of zo, maar ik heb geprobeerd wel de stof in beweging te krijgen. Hoe kunnen wij dan als een gemeente samen, singles en getrouwden, om het meer vriendelijk voor ons allen te maken? Ik merk dat er een pre-marriage cursus. Ik merk dat er een marriage cursus. Er is een beter getrouwd weekend. Er is een opvoeding cursus. Wat hebben wij voor de singles? Koffie zetten? Nou, is het een idee om een single cursus te maken? Ik heb gegoogeld. In Amerika zag ik een cursus van 8 avonden voor singles. Ik dacht, nou, hoe kunnen zij 8 avonden invullen? Niet een cursus om te proberen echt paren bij elkaar te brengen. Nee, het is alleen te helpen om hoe ga je om met je single zijn dan. Nou, misschien je vindt dat interessant om het erover te denken. We hebben gelezen dat mooie psalm 68. Waar God die eenzamen in een huisgezin plaatst. Is er iets dat je in je eigen zin doet? Om een stuk aandacht te geven aan de alleenstaande. Sommige mensen, hier, nou, het is mooi zijn om een avond te hebben, elke 2-3 weken voor singles. Andere mensen zeggen, nee, ik wil graag ook contact met getrouwde mensen hebben. Nou, je kreeg niemand altijd op de, het is moeilijk om iedereen op dezelfde, maar, nou, ideeën. Kom nu voor een conclusie dan. Ik wil zeggen dat de manier dat je omgaat met je single zijn, heeft dezelfde basis als de manier die je omgaat met je getrouwd zijn. Als je zegt, nou, Jezus is de baas van mijn huis. Ik ben getrouwd, maar Jezus is centraal. Hij voelt alles wat gebeurt in mijn huis, op mijn computer, op mijn scherm, op mijn muziek, alles is tot de glorie van God. Nou, dan heb je een bepaalde manier om familie te zijn. En ook als single. Het is niet, nou, singles moet wel meer tijd, dus je moet meer werk doen in de gemeente. Nee, dat gaat er niet om. Het is Jezus centraal in je single zijn? Wat je kijkt op je scherm, wat de muziek dat je luistert, is Jezus centraal? Dan krijg je een bepaalde passie om de voordelen van single of getrouwd zijn te gebruiken voor de glorie van God. Conclusie. In Matthäus 19 hebben we gezien dat Jezus zegt dat, nou, laat ons zien dat een single zijn is een compleet persoon. Je bent compleet en je bent waardevol in de ogen van de Heer. Amen. Het is echt zo. In Handelingen 8 hebben we dat God ziet je, net zoals met de meneer vanuit Ethiopië. Je bent alleen in je kamer, in je flat, in je huis. God ziet je. God ziet je hart. Je verlangen om God te aanbidden. en wil je als single graag gebruiken. Hij wacht niet tot. Hij wil je graag zo gebruiken. En met Paulus in 1 Korintiërs 7, focus en maak gebruik van de voordelen van jouw seizoen. Als je getrouwd bent, welke voordelen heb je? Gebruik het voor God. Als je single bent, welke zijn je voordelen? Gebruik het voor God. En mijn laatste dia. Als gemeente willen wij graag een single-vriendelijke gemeente zijn. In de bron, je hoeft niet getrouwd te zijn om in de muziekteam te zingen. Je moet een gave hebben. In de bron, je hoeft niet getrouwd te zijn om te helpen in een van de bedieningen. Ook een bedieningleider. Je hoeft niet getrouwd te zijn. Het gaat om je levenswandel, je relatie met de Heer. En je gave, je ervaring. Je hoeft niet getrouwd te zijn, beste broer, om een boodschap hier te brengen. Het heeft te maken met je wandel met God. En de gave die God heeft jou gegeven. Ook als oudste zijn in een gemeente. Je hoeft niet getrouwd te zijn om een oudste in de bron te zijn. Maar een aantal andere eigenschappen. Dus ik zou zeggen, de mogelijkheden voor singles zijn breed in de bron. En hoe kunnen wij dan, jij en ik, een steentje bijdragen om dit een gezellige gemeente te zijn? Vader God, dank u wel dat u ziet ons. Als getrouwde mensen en als single mensen. Heer, dank u wel dat u heeft een bijzondere aandacht voor single mensen. U kent hun perioden van eenzaamheid en frustratie. Van hoop soms. En u houdt van hen. Vader, dank u wel dat u heeft plannen voor elke single persoon in onze gemeente op dit moment. Dat u wil graag hun, haar, hem gebruiken, Heer, voor uw koninkrijk. Beste broer en zuster die alleen zijn, wij willen graag Gods waarheid over jou spreken. Je bent waardevol. Beste broer, beste zuster, je bent volmaakt. Je bent compleet in Jezus. Je hoeft geen extra om compleet te zijn. Je hoeft niet te wachten tot dat. Je bent het. En in dit seizoen in jouw leven, God wil jou zo gebruiken. Beste broer en zuster, je bent mooi in Gods ogen. Ook als je voelt dat, wat is mis met mij? In Gods ogen, je bent een geliefde dochter, een geliefde zoon, aanvaard 100%. En het geeft hem blijdschap om jou te zien. In de naam van Jezus, ik zegen jou, in de naam van de Vader en in de Zoon en de Heilige Geest. Dat jou zal deze seizoen van single zijn in je leven ontvangen als een genadegave van God op dit moment. Zonder bitterheid. Je mag vragen hebben, je mag frustraties hebben, je mag eenzaam voelen, maar ontvang de getrouwd of niet getrouwd zijn. Ontvang het van de Heer en ga verder met Hem. Het is geen plan B. In de naam van Jezus. Amen.